Ik werd vanmorgen eventjes stilstaan bij de vraag, wie ben ik? Buiten het feit dat dat een heel populair programma was, herinner ik me nog, sommigen onder jullie ook in de jaren 90 op de Nederlandse en de Belgische televisie zeker, dat je moest raden wat voor een beroep iemand had. Of is het natuurlijk een heel belangrijke vraag, wie ben ik? Het is een vraag die de Heer Jezus stelt als hij onderweg is naar het noorden van Israël, in Caesarea Philippi. Dat heette Banias. En dan vraagt hij, wat zeggen de mensen dat ik ben? Of wie dat ik ben? Dus de vraag is, wie ben ik? En dat is een vraag die Jezus stelt aan de discipelen. En hij vraagt, wat zeggen de mensen over mij? Wie ik ben? En dan geven ze allemaal een idee. En het is nogal ja, positief zo, maar het is nog verschillend. En dan vraagt hij als tweede, wat zeggen jullie wie ik ben? En dat is heel nadrukkelijk, jullie. Wie ben ik volgens jullie? Dat is een hele existentiële vraag. Existentie zit er in het woordje bestaan. Het heeft met je bestaan te maken. En als je op internet googelt, en dan zul je daar van alles zien passeren. En dat is heel, heel bijzonder. Dat gaat niet alleen over psychologie en psychiatrie. Maar het gaat over vragen waar blijkbaar heel veel mensen en ook in het bijzonder jongeren mee bezig zijn. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat voor zin heeft het leven voor mij? Dus heel belangrijke vragen. En dat zijn vragen, eigenlijk zou je dat in drie fasen kunnen onderbrengen. De vraag aan de oppervlakte. Als mensen vragen wie ben ik, of jij vraagt aan die mensen wie ben ik, dan is dat meestal de eerste indruk. De tweede is net onder de oppervlakte. Wie is hij al wat dieper? Hoe ken ik hem? Hoe goed ken ik hem of haar? En ten derde is de vraag in de diepte, wie ben ik werkelijk? Ja. Dat vraag ik me nog dikwijls af naar mevrouw toe en zij naar mij. Hè? Wie ben jij eigenlijk? En dat gaat dan in verschillende niveaus dikwijls. Ze vraagt dan dikwijls, als je zo'n momentje stil bent, je zit naast haar, ze zeggen in Nederland ook eens een cent voor je gedachten. Wat zijn je nu aan het denken? Ja, en dan moet je dat eigenlijk gaan expliceren. Hè? En dan moet je natuurlijk zo eerlijk mogelijk zijn. Hè? Maar het zijn eigenlijk heel bijzondere vragen. En dat begint met bijvoorbeeld Mozes. We staan niet meer stil. Maar je kunt, wie ben ik, kan ook een reden zijn om je valse bescheidenheid eventjes naar boven te halen. Mozes hè, zei tegen God toen hij vroeg, Mozes, ik ga jou gebruiken. Jij moet voor mij naar de farao en jij moet voor mij spreken. En zegt Mozes, wie ben ik? Kan ik niet goed spreken? En ben ik al 40 jaar hier in de woestijn met schapen bezig. Hoe kan ik nu aan dat hof daar, met al die chique mensen, de etiketten kan ik niet meer. Alsjeblieft, zend iemand anders. Ja, je kent hem wel, hè. Jesaja, ook zo iemand. We denken soms, ja, Jesaja werd geroepen, een hele intelligente man van koninklijke bloede en God roept hem. En dan zegt Jesaja op een gegeven moment, maar ja, zegt hij, ik ben een mens met onreine lippen. Hoe zou ik uw woorden kunnen vertolken? Zie je het? Een teken van valse bescheidenheid. Jeremia, die zegt op een gegeven moment als God hem roept, maar kan ik niet spreken? Ik ben nog maar een jongen, een jong iemand. Kan ik dan niet? Heb ik geen ervaring? Wie ben ik, zegt hij dan. Net zoals Jesaja. Wie ben ik? En dan, we vergeten soms David. Hè? Een man van het woord. Hè? De psalmist. Hij zegt op een gegeven moment in Samuel, in 2 Samuel hoofdstuk 7. Wie ben ik, Heere, Heere? Wie ben ik? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe hebt gebracht? Zo ook van, wat stel ik voor? Heb je soms dat gevoel ook niet? Wie ben ik? Ja. Het kan een valse bescheidenheid zijn. Ja. Je kan zeggen, oh, ik ga dat niet doen. Oh, hoe zie ik? Ik stel niks voor in de wereld. Maar goed, het waren geen sterke mannen. En toch gebruikt God hem als helden. Goed, wie ben ik? Tijdens de feestdagen, de jongste dochter was op het heel illumineuze idee gekomen om aan iedereen van de gezin, vader, moeder, kinderen, kleinkinderen, een t-shirt uit te delen. Een t-shirt. En daar stond op wat zij dacht, alle, van iedereen een beetje. En ik kreeg een t-shirt, ik ben niet oud, I'm not gold, I'm a classic. En daar staat er zo'n oude Porsche op. Nou, dat is er recht op, hè. Dat is er recht op. Ik vroeg nog aan een mevrouw gisteravond in bed. Daar kwam op de, wat stond er op jouw t-shirt? Zei, hou het bed, hup, de kast gaan kijken. Ah. En dan stond er een hart op. Ik weet niet wat er... Ik weet het niet meer, maar je weet het, iets van... De beste moeder of zoiets. Nou ja, dat kan niet anders, hè. Maar goed. Wie ben ik? Stel eens voor... Dat iedereen hier een t-shirt van morgen. Ik deel t-shirts uit. En een ander mag nu op dit moment zeggen wie jij bent. Maar je ziet het niet. Hij zal het gewoon opschrijven. Ja. Nu, voor sommigen zal het een hoera moment zijn als hij te horen krijgt. Voor anderen misschien een pijnlijk moment. Maar goed... Stel eens voor dat je daarmee rond dan loopt. Ja, en pas op, dat kan misschien eerst op de oppervlakte zijn, een beetje onder de oppervlakte, of misschien in de diepte. 3 t-shirts, en je mag daarmee heel het jaar rondlopen. Totdat je natuurlijk beseft wat erop staat. Hè? Wie ben ik? En je mag dat elkaar cadeau doen. Nu, ik wil het vanmorgen eventjes hebben over Johannes. Ja, Johannes. De jongste discipel. En er staat, Johannes, namelijk degene die Jezus lief had. Een heel bijzonder iets. Het was een vertrouweling, een vriend van de Heer Jezus. En nam een heel speciale plaats in onder de discipelen. Ik zei al, het was de jongste. Maar als je het leven van Johannes een beetje in ogenschouw neemt, dan zie je dat zijn voorbeeld toch wel heel bijzonder is. En ik zou zeggen, het stimuleert ons om goede volgelingen te zijn van de Heer Jezus. Maar, en dat vind ik juist het hele bijzondere, net zoals die andere mannen, die we net al gezien hebben, het waren allemaal geen doetjes. En daarom hecht ik zoveel waarde aan wie ben ik? Je hoeft niet perfect te zijn. En ik ben het niet. Om een kind van de Heer Jezus te zijn. Om vrij te mogen zijn. Wie was Johannes? Wie was Johannes? Nu, laat ik eens beginnen. Het is niet zo positief in het begin. Jacobus en Johannes, die waren broers... Ze waren de zonen van Zebedeus, ze hadden een bedrijfje die meestal wel waarschijnlijk goed draaide in de visserij. Maar de Heer Jezus gaf hem de naam Boanerges. En Boanerges betekent de zonen van de donder. Nu, ik weet niet wat je daarbij voor moet stellen. Maar stel eens voor dat je dat op je t-shirt zet. Ik ben een dochter of een zoon van de donder. Ja? Dat is niet zo populair. Maar zo... waren ze bekend bij de Heer Jezus. Moet je kijken wat er nog over hen wordt gezegd. Op een gegeven moment gaan ze een stadje binnen waar Samaritanen wonen. En ze streden voor de eer van een meester, staat er. En op een gegeven moment zie je dat de mensen in dat dorp, die zijn niet geïnteresseerd zo, in de boodschap. Je kent dat wel, hè? En wat zegt Johannes... En Jacobus, heren, zullen wij van de hemel vuur laten nederdalen op uw commando, op die Samaritanen? Begrijp je waarom de Heer Jezus hen de zonen van de donder noemde? Stel eens voor dat ze zo, als je geen interesse hebt en dat ze jou zo gaan bijna bedreigen, vuur van de hemel afbidden, net zoals Elia, hè, om hen te bestraffen. Dat was Johannes, hè. Pas op, ze hadden ook kennelijk een heel sterk, ambitieus, sterk karakter. Op een gegeven moment komt de moeder, hun moeder. Hè? En hun moeder is een zeer eervolle vrouw. En ze zegt op een gegeven moment aan de Heer Jezus, ze vraagt aan hem, als u koninkrijk verder gaat oprichten, mogen mijn zonen dan aan uw linker en uw rechterzijde neerzitten? Om u te omringen. En te flankeren. Ze waren nog niet bescheiden, hè? Wie ben ik? Helemaal niet. Maar ik kan de linker en de rechterkant zitten. En op een gegeven moment, ja, Jezus laat dat allemaal maar gebeuren. Op een gegeven moment, als de Heer Jezus vraagt als een discipelen, kom je mee naar Gethsemane om aan mij samen te bidden, is ook Johannes in slaap gevallen. En is hij ook gevlucht toen de Heer Jezus werd gevangen genomen. Dus het is niet zo positief om dat op je t-shirt allemaal geschreven te krijgen. En toch, in Johannes hoofdstuk 13 lezen we iets, en we hebben dat net hier symbolisch herdacht. Worden we meegenomen eerst naar de voetwassing en daarna eigenlijk de maaltijd van het Pascha. En wat zien we daar? Een Petrus die dus heel vurig is, onbezonnen gedrag. Een beetje de dieptreurige daad van Judas. Maar, zie je in Johannes 13 vers 23, op een gegeven moment zie je daar toch de waardigheid en de rust waarmee Johannes in de schoot van Heer Jezus aanlicht. Nu, dat is een beetje een vreemde uitdrukking, maar in de tijd van de Heer Jezus ging men naast elkaar zitten en lag men een beetje aan. Zo weet je wel, zoals wij in onze zetel liggen, of ik toch tenminste soms zo. En lag je zo naar elkaar en ja, hij lag dicht bij de Heer Jezus. En Johannes, die gaat dat met een andere blik bekijken wat er daar gebeurt, wat Petrus zegt, wat Judas zegt, hè. Op een gegeven moment lezen we dan verder dat Johannes is de eerste of de enige man die aan het kruis staat van zijn meester. Buiten nog de moeder en nog een andere vrouw. Al de anderen zijn gevlucht, maar Johannes die staat aan het kruis. En toen Jezus naar hem omzag, zei je op een gegeven moment tegen Johannes. Hè? Zie uw moeder, vrouw, zie je zoon. En tot Johannes zei je, zie uw moeder. En van dat uur af, lezen we in hoofdstuk 19, vers 26. Van dat uur af nam de discipel haar zich bij in huis. Johannes zorgde voor de moeder van Jezus op een gegeven moment. Zie je hem stilaan veranderen? Zie je? Met andere woorden, er is hoop. Voor iedereen. Op een gegeven moment, als er wordt gemeld, de Heer Jezus is opgestaan, is Johannes, die komt bij de eerste, bij het graf. Die is de jongste, die kan het hardste lopen. Petrus is wat trager. Maar hij kijkt in het graf. Hij kijkt alleen maar en er staat, en dat is zo bijzonder daar. En hij geloofde. Geen uitleg. Hij geloofde met geen wat hij gezien had. Er is hoop voor iedereen. En voor mij is dat een enorme houvast ook. Die t-shirts mag je weer inleveren natuurlijk. Maar na een jaar, na 2 jaar, na 3 jaar, met je wandel met de Heer Jezus, zullen er misschien andere dingen op je t-shirt geschreven worden. En je ziet dat in het leven van zoveel mensen, die vroeger een donder van een mens was, en nu iemand die zegt van, is dat diezelfde persoon? En hoe komt dat? Dat komt, als je wandelt met de Heer Jezus, dan kan het niet anders dat de dingen veranderen. Dat kan niet anders. Op een gegeven moment zie je ook die Samaritaan niet willen luisteren en op een gegeven moment ook Johannes en zijn broer vragen, zullen wij vuur van de hemel afsmeken opdat Samaritanen gestraft worden, met vuur verbrand worden. Amai. Dat fanatisme, het zijn, tot en met. Maar op een gegeven moment, dan zegt Jezus tegen hen, wat voor een geest hebben jullie? Ja? Wat voor een geest hebben jullie? Dat je zoiets kunt doen. En dan zie je stilaan dat dat verandert. Die geest verandert. Van een mens die van alles tot in staat was, misschien de onbezonnen jeugdigheid, ik weet het niet, maar het fanatisme, zie je opeens de liefde gaan. Hij gaat opeens voor een vrouw gaan zorgen. Een jonge man, Johannes de jongste, gaat opeens zijn moeder gaan bezorgen. Doe het rustig aan. Je ziet ook in zijn brief dat hij schrijft, en later in het boek Openbaringen, hij is de enige discipel die een natuurlijke dood is gestorven. Hij is naar het eiland Patmos gebracht. Je ziet op een gegeven moment zijn leven veranderen. Waar is die oude Johannes gebleven? En dat is het gevolg van te wandelen met de Heer Jezus. En dat is ook altijd de vraag, hoe zit het met mijn leven? Wie ben ik? Weet je wat er ook heel bijzonder is? Bij de Joden hebben ze een aantal grote commentaren geschreven. De Talmud bijvoorbeeld, maar een uitleg van de rabbijnen over dat Oude Testament. En daar staat een heel bijzondere legende in beschreven. Heb je al eens gehoord van de... dat heb ik gezegd. Kom er zo op terug. Evolueren wij in een positieve zin naarmate wij de Heer Jezus beter leren kennen? Ja? Lijken wij steeds meer op Hem? Groeien we in alles naar Hem toe? Wassen we op tot de maat van de grootheid, van de volheid van Christus? Zie je het? En uiteindelijk staan we nu verder dan een jaar geleden. Dat is een vraag. Een heel normale vraag. Ja. Daarom kun je nooit zeggen, misschien na 50 jaar, ik ben christen, ik heb het allemaal gehad. En er zal wel niks meer bij komen. Of, ik ben niet zo belangrijk meer in de dienst van de Heer. Wie ben ik, zoals Mozes of Jeremia? Ik kan misschien nog bidden, maar zeg maar gerust, dat is wel belangrijk. En nu kom ik met dat voorbeeld. Ja. Kijk, heb je al eens gehoord van de Lamed Wouwnix? Ja, jullie zitten wel, hè? Te wachten nu, hè? Nu, dat is het getal afgeleid van het getal 36. Nu, in het Hebreeuws heb je... even kijken, hè. Lamed, ziet, heb je letters en er staat... ja, je moet eigenlijk van rechts naar links... de Lamed en de Waf. Dat zijn twee letters in het Hebreeuws. En de ene heeft de getalwaarde van 30, de ander van 6. En de Joden hebben een legende daarover gemaakt. Want dat staat ook in het boek Jesaja en dergelijke. Maar daar ga ik niet dieper op ingaan. Maar het gaat erom dat getal 36. Lamed Waw, dat zijn twee letters, niks. Die niks is niet het Nederlandse niks. Was eigenlijk van hoe bijvoorbeeld de Russen, ze noemen dat als afkorten vaak met niks, hè? De Lamed Waw niks. En dat zijn 36 rechtvaardigen, zeggen ze in de legende. En dat zijn verborgen rechtvaardigen die meestal arm en onbekend zijn. En niemand beseft dat zij zorgen, alle zorgen en de ellende van de wereld eigenlijk dragen. Dat zijn mensen die eenvoudig leven, maar ze weten van henzelf niet dat ze eigenlijk zo belangrijk zijn. Want ze vallen niet op. Ze weten het soms van henzelf niet, maar toch zijn het die 36 mensen die de wereld laten verder draaien. Dat is de legende. En als er dan iemand sterft wordt, gaat God een nieuwe rechtvaardige erin brengen. Maar als dat niet meer lukt, dan zal de wereld vergaan. Dat is een beetje de legende. Maar het gaat er mij om, je hoeft niet op te vallen. Misschien weet je het van jezelf niet, wie je werkelijk bent. Maar als je een omgang hebt met de Heer Jezus, van korte of langere duur, doe je zo belangrijke dingen. Zoals Frankie ook zei, je mist pas dingen en de waarde erken je pas als het er niet meer is. En dat kunnen mensen zijn in ons midden. En we denken, wat stellen wij voor? Wie zijn wij? Als je de media mag geloven, zijn wij gewoon maar een nummer meer. En dat klopt. In onze ervaringen, de samenleving vandaag, ben jij een nummer. Op je werk, in het ziekenhuis, overal waar je bent in de maatschappij, je bent een nummer. Maar in Gods Koninkrijk kun jij een van die 36 zijn. Onbestaande voor de wereld, maar zo beslissend. En je denkt van, ik ben het niet waard. Nu, dat was Johannes ook niet. Maar hij was wel de geliefde discipel. En dat is het werk dat de Heer Jezus doet. In het leven van een ieder van ons. Beseffen wij wat voor geest wij hebben? Niet altijd. Maar door de invloed van de Heer Jezus, ja, krijgen we een andere geest. Ze hebben dat ook moeten leren, die twee broers. En de Bijbel is daar heel duidelijk in. Een geest van geloof. Hebben wij een geest van geloof? Een geest van zachtmoedigheid? Een geest van wijsheid? Efeze. Een zachtmoedige en stille geest? Dat staat er niet helemaal op. Maar dat is Efeze 1:17. Kunnen wij dat zeggen? Een zachtmoedige en stille geest? Staat in 1 Petrus 3. Kunnen de mensen dat van ons zeggen? Zie je het? Nu, door hun voorbeeld te volgen, leren we natuurlijk de gedachten van de Heer Jezus kennen. En dat is het heel bijzondere. Je hoeft niet spectaculair te zijn en op te vallen. Maar een geest van geloof, zachtmoedigheid, wijsheid en liefde. Als een van die dingen op je t-shirt zou mogen gezet worden, dan zou ik zeggen, de Heere God heeft al een groot werk gedaan in mijn leven. En ik weet het wel, het is niet makkelijk om positief te zijn voor een ander, of we doen dat gewoon voor de show. En we zijn bang dat de echte waarheid naar boven komt, dat wij niet altijd zo zijn zoals we denken te zijn. Maar de Heer Jezus heeft veel geduld met ons. En dat is de reden waarom we hier iedere zondag mogen zitten. En mogen genieten. En mogen genieten op een manier dat we zijn, Heere, wat ik ook ben, ik, ellendig mens, zei Paulus. Die besefte dan nog meer, als je weet wie Paulus was vroeger. En hoe hij dan geworden, van vervolger tot verkondiger. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam hier? Maar gelukkig zegt hij, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is hetgeen wat ook vandaag de vraag eindelijk naar ons, iedere keer dat dringt, hè? Wie ben ik? Als mensen zeggen, ik zie Jezus in jou, nou, dan is het het mooiste compliment wat je ooit zou kunnen krijgen. Maar troost je, bij mij is het zo lang nog niet. En daarom, wij mogen daarin verder gaan. En dat blijft dus de vraag, wie ben ik? En dat is niet om valse bescheidenheid op te roepen. Dat is ook niet om fier op te zijn, in de zin van, ik heb dat bereikt in mijn leven, want alles wat we bereiken en wat we zijn, komt van hierboven. Zijn maar gerust. En dat is de mooiste gedachte, ook voor het komende jaar, dat de Heere ons leidt en stuurt en beschermt en bewaart en troost. Zoals ook bij het begin van de dienst, hè, de 5 klachten en de 5 zegeningen. En voor mij is dat een weldaad voor het leven die ons nog te wachten staat, voor anderen wat minder, voor anderen langer, dat je weet dat de Heer alles in zijn hand heeft. Ook mij, ook jou. En laat die gedachte ook een troostende gedachte te zijn. Gedachte in wat voor omstandigheden we op dit moment ons bevinden in het leven. Wie ben ik? Ik ben een kind van God, gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. En ik mag staan in zijn vrijheid. Dat is toch een mooie leuze. Dat zou ik het liefst op mijn t-shirt willen hebben. Ik hoop voor jou ook. Amen. Laten we nog danken. Heere God, inderdaad, het is een voorrecht om een kind van u te zijn. En als wij een vraag moeten beantwoorden, wie ben ik? Dan zijn we misschien te bescheiden of zijn we misschien, ja, te zelfzeker. Maar we weten, Heere, dat de manier waarop u en de mensen naar ons kijken, dat dat gelukkig op een manier is. Want als God naar ons kijkt, kijkt hij door zijn Zoon. En daardoor mogen wij, ja, ons gered weten, ons gereinigd weten, ons geheiligd weten in u. Uit onszelf zijn we niemand, zijn we niks. Ja, volgens de normen van de wereld wel misschien. Maar Heere, in uw ogen zijn we door uw Zoon meer dan overwinnaars, kostbaarder dan goud, dan edelstenen. En dank u voor die gedachte en die zekerheid. Ik wil u zegen vragen, Heere, ook ja, over het woord dat het ook mag nawerken in ons leven. Amen.